Welkom bij de podcast van NNA over ondernemerschap in de advocatuur. In deze nieuwe aflevering 4 van de podcastserie ga ik in gesprek met twee ambitieuze advocaatondernemers over het onderwerp financiën in de advocatuur. Maar ook hoe behoud je de continuïteit van je kantoor? Hoe behoud je grip op je cijfers? En hoe zorg je voor een stabiele omzet? Vandaag heb ik de gast Denise van Zijl van Keystad Advocaten. Welkom, Denise.
Dank je.
Ook is bij mij aangeschoven aan tafel Natasja Rensen van Avanti Jure Advocatuur uit Breda. Welkom, Natasja.
Dank je wel, Latifa.
Ik hoop dat je een goede reis hebt gehad.
Zover is het nou ook weer niet, hoor.
Wij zitten in het midden van het land, dus voor mij is niks ver. Maar als ik het zuiden hoor, dan denk ik toch wel eens, oké, dat is voor mij toch wel weer een reisje.
Ik ben niet komen lopen, dus dat scheelde weer.
Oké, goed ja. Zo. Nou, leuk en fijn dat jullie vandaag jullie ervaringen en kennis met mij wilden delen over het onderwerp financiën en hoe houd je grip op de cashflow binnen je praktijk. Graag geef ik Denise het woord en wil ik van Denise graag weten hoe zij omgaat met de continuïteit binnen haar praktijk.
Hoe zorg ik daarvoor? De continuïteit van de omzet, dat is natuurlijk, ja, het gaat er gewoon om dat je werk hebt en dat je werk blijft houden. Hè? Dat is natuurlijk een stukje marketing sales, hè? We hebben het natuurlijk de vorige keer over gehad. Tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk dat je oplet dat je omzet op een bepaald niveau krijgt en houdt, zodat je in elk geval je kosten kunt betalen als basis. En zelf ook natuurlijk, je moet zelf er ook van kunnen leven, omdat je ook een stukje een buffer hebt, een stukje extra hebt voor als je eens een mindere maand hebt of als je op vakantie gaat. Of zo eigenlijk. Ik hoop dat dat een.
Dus je productiviteit.
Is.
Ja, op zich.
Ja, en dat aan de hand natuurlijk van je productiviteit. Hè? Je hebt een omzet in gedachten die je daarvoor minimaal moet behalen. Nou ja, dat kan je dan terugdraaien naar een aantal declarabele uren per dag of per week of per maand. En soms ga je eroverheen, soms zit je eronder. Ja, dat zei ik daar, dat stukje buffer voor, zodat je weet van ik heb een wat mindere maand. Nou, is niet erg, is wel fijn eigenlijk, want de afgelopen 2 maanden heb ik zo goed gedraaid. Dat een beetje, zeg maar. En ja, ik probeer wel een minimaal aantal uren declarabel te zijn. Maar er zijn ook wel dagen dat je denkt van jemig, het is vandaag echt helemaal niets van terechtgekomen.
Ja.
Maar ja, dat gebeurt en dat calculeer je, moet je ook gewoon in calculeren. Want er moet ook meer gebeuren dan alleen maar declarabel werk natuurlijk.
Ja, en dan heb je dus voor jezelf wel een doel gesteld om een bepaald minimum aantal uren in de week of dag declarabel te zijn. En mag ik vragen wat dat dan is?
Ik streef naar 5, maar ik ben heel blij als ik 4 heb gehaald.
Oké.
Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar
Ik denk goed als jij gewoon een volle dag draait van minstens 8 uur, zeg maar. Ja. Dan,
ik draai niet echt een volle dag. Ik begin niet vroeg en ik probeer ook altijd op tijd naar huis te gaan. Maar goed, er zitten ook natuurlijk zittingsdagen tussen of dagen dat je een aantal besprekingen hebt en dan nog dingen daarnaast moet doen. En dan ga je heel makkelijk over die 4 uur heen.
Ja.
En soms moet het weekend nog eens wat gebeuren of iets voor te bereiden. Dus ja, over het algemeen gaat dat wel goed, ja.
Ja, maar het begint in principe wat jij zegt, hè, als we het hebben over hoe zorg je voor die continue stroom in omzet, zeg maar. Dan heb je voor jezelf een doel gesteld en zijn dat de productieve uren die je moet maken? En daar houd je je dan aan.
Je probeert, ja. Ja,
ja, oké. En Natasja, hoe zit dat bij jou?
Ja, op zichzelf. Weet je, het is wel aldoende leert men, hoor. Dus, als je start met een kantoor, dan is dat ook een andere situatie als wanneer dat je uren kan draaien binnen een bestaande organisatie. Want je moet dan toch je aandacht verdelen. Hè? Niet alleen aan het declarabele werk, maar ook aan het opbouwen van je kantoor, aan je administratie en alles wat daarbij komt kijken. En ook ondernemerschap heeft soms wel wat valkuilen. Dat niet alle zaken die ik heb aangenomen uiteindelijk ook in zoverre declarabel waren. dat ik daar ook het effect heb uitgehaald wat ik had gewild. Ik zeg altijd van, joh, ik heb nooit moeite met werk vinden. Ik heb wel moeite met declarabel werk vinden. Dus, maar wat ik voor mezelf heel belangrijk vind, is monitoren. Ik stel een doel per jaar, niet per maand, want dat kan inderdaad wisselen. Ik hou wel in mijn achterhoofd wat een beetje gemiddeld is, wat ik per dag aan declarabele uren zou willen maken. Nou, ik ben begonnen met 3 toen ik net startte met alles wat erbij kwam. Ik streef ook naar 6. Daar ben ik nog niet. Ik ben nu in het 3e jaar van ondernemerschap. Op 20 dagen per maand. Want ja, je hebt daaromheen heb je ook andere dingen te doen. Ja. En dat goed in de gaten houden. Maar vooral ook dan te kijken naar, als ik dan declarabele uren maak, dat ik ook een bepaalde zekerheid heb dat ik de facturen betaald krijg. Dus in sommige zaken moet ik wel een voorschotnota eens uitsturen. Sowieso heel consequent declareren, elke maand, zodat iemand overzicht blijft houden in de kosten en ook niet verrast is over welke kosten dat er komen. Het is ook makkelijker om het dan betaald te krijgen en er eigenlijk ook wel kort op zitten. En dat voelt soms wel eens ongemakkelijk, omdat ik het ook prettig vind om in mijn praktijk mensen bij te staan, dat ik dat ook soms wel doe vanuit de positie dat ik wil helpen en dat mensen soms in een lastige positie zitten. Maar ja, je moet er wel rekening mee houden dat het licht moet blijven branden. En zeker als je startende ondernemer bent, ja, dan moet daar wel een continuïteit zijn. Dus daar moet ik kritisch op zijn.
Ja, ik denk een mooi ervaringsverhaal voor ook de luisteraar die net start. Hè, dat het in het begin toch wel goed is om te managen, los van je tijd, ook echt op de declarabiliteit te letten. Daar noemde jij in, hè, dat daar soms de uitdaging kan je wat specifieker zijn, dat je aangeeft, hè, van sommige dingen zijn toch dan niet declarabel genoeg. Is dat omdat je wordt afgeleid of dat je dan zaken hebt aangenomen waarvan je denkt, oké, dit levert niet op wat ik had gepland, zeg maar?
Dat varieert. Soms dan heb ik echt een verkeerde inschatting gemaakt van hoeveel tijd dat iets kost. Soms komen de werkzaamheden bij kijken die niet zuiver juridisch zijn. Bijvoorbeeld uitzoekwerk van bepaalde informatie die je eigenlijk niet één op één kan doordeclareren, omdat dat niet past bij de zaak. Maar ja, informatie heb je wel nodig. Dus dat verwachtingspatroon scheppen. En ook type zaken dan wat ik aanneem. Je hebt soms wat grotere klanten nodig die de portefeuille hebben, letterlijk en figuurlijk, om ook wat grote rekeningen te betalen. Ja, en daar ben ik niet altijd even kritisch op geweest. Dus dan heb ik soms wel zaken in mijn portefeuille, ja, waar ik gewoon met minder mogelijkheden tot declareren toch tot een goed einde moet komen. Want ja, ik moet het wel goed afronden. Nee. Het zou ook me eer te na zijn om dat niet te doen.
Ja. Nee, dat is zeker begrijpelijk. En ik hoor jullie beiden eigenlijk zeggen, hè, je stelt jezelf eigenlijk een financieel doel.
Ja.
Daarnaast het streven ernaar om natuurlijk die doelen na te streven. Is dat afkomstig uit jullie financiële achtergrond? Of is dat iets wat je jezelf aan hebt moeten leren?
Ja, we hebben inderdaad alle twee financiële achtergrond. Geldt voor mij ook. Het voordeel wat ik daarbij heb is dat ik realistisch ben ten opzichte van de kosten die ik moet maken, de omzet die ik daarvoor moet maken en hetgeen wat ik er zelf van overhoud. Ik heb nooit de illusie gehad toen ik startte dat ik meteen een salaris mee zou kunnen nemen wat ik had gehad op het moment dat ik bij een middelgroot of een groot kantoor als medewerker zou zijn. Je begint op een ander niveau. En je moet daar soms ook wel eens wat op laten liggen. Want je bent zelf de sluitpost van je praktijk. En ook als je de eerste jaren start, dan moet er een buffer opgebouwd worden. Want ik heb ervoor gekozen om een stap te maken naar een bepaalde kantoorruimte, om een stap te maken naar een medewerker. Ja, die moet ik wel een bepaalde periode door kunnen betalen. Ook als mijn omzet op enig moment tegenvalt, om welke reden dan ook.
Dus je reserveert ook potjes, dan denk ik, voor die investeringen, of tenminste, je maakt bewust de keuze om die investeringen te doen.
Ja, ik reken wat ik nodig heb en wat ik daarvoor moet laten. Ja. Dus, en ik neem ook bepaalde risico's, maar wel heel bewust.
Oké. Nou, goed om te horen. En jij, Denise?
Je vraag was of financiële achtergrond van invloed is. Ja, dat weet ik niet. Je denkt wel makkelijker in omzetkosten, winst, dat soort dingen. Maar ik weet niet of dat verder van invloed is. Maar ja, verder is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar.
Ja, hij maakt wel ook reserveringen, hè, waarbij je in eerste instantie het doel stelt die reservering, zeg maar, in te zetten voor het doel dat je hebt.
En ja, Nou ja, ja, belastingaanslagen. Ja. Hè, die weet je dat ze gaan komen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk als fiscalist veel ondernemers gezien die dachten, ik heb zo'n fantastische winstgevende onderneming. En dan komen ze er anderhalf jaar later achter dat ze een aanslag inkomstenbelasting krijgen. En dat gewoon alles is opgemaakt omdat ze denken dat dat wat ze omzetten, dat dat het is. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ja, in die zin begrijp ik wel hoe het werkt. Ja. En zorg je inderdaad wel gewoon dat je iedere keer wat apart zet. Dat je gewoon onverwachte kosten, als je die krijgt, dat je die kunt betalen. En dat je niet meteen daarvoor een lening hoeft af te sluiten.
Nee, inderdaad. Nee, dat, ik deel inderdaad jullie ervaring daarin. Hè, dat bij het begin van mijn ondernemerschap. Ik ben gespecialiseerd in ondernemersrecht, dus ik zie ook veel jaarrekeningen voorbij komen. Ja. Dus je kijkt inderdaad naar je omzet versus kosten en wat je eraan overhoudt. Maar voor mij was het ook wel een zoektocht waarin ik in het begin bepaalde doelstellingen had aan hoeveel uur wil ik productief zijn en wat zijn niet declarabele uren. En plannen die je schrijft, zou ik maar zeggen, om het een en ander vast te houden. Ja, daar kun je niet gaandeweg niet altijd aan vasthouden. Omdat in de advocatuur hebben we nou ook wel te maken met dat we niet helemaal kunnen inschatten hoe onze dag er morgen of volgende week uitziet.
Nee, absoluut niet.
Nou ja, dat maakt soms ook dat als wij een zaak aannemen waarbij wij misschien denken van, dit is ongeveer tijd die we eraan kwijt zijn. In ieder geval in mijn praktijk maak ik ook nog wel eens vaste prijsafspraken. Ja, dat het er soms tussendoor komt dat een zaak toch wel anders loopt, omdat zo'n procedure heel anders uiteindelijk verloopt.
Ja.
En dat heeft dan toch wel weer zijn weerslag op de plannen die je financieel ook hebt gemaakt, zeg maar, voor je praktijk. En ik ben dan wel benieuwd, want voor mij was dat echt wel een zoektocht. En is dat soms nog steeds wel een zoektocht van hoe andere advocaatondernemers omgaan met de businessmodellen op financieel vlak. Hè? Dus vaste prijsafspraken maken of alleen op uurtarief declareren. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe doe jij dat, Denise?
Even vooropgesteld, nog even op wat je net zei. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, en dat zei Natasja net ook al, dat je echt gewoon ieder begin van de maand of eind van de maand of iedere twee weken of wat je doet op een vast tijdstip declareert. Zodat je altijd overzicht houdt.
Ja.
Want het is natuurlijk heel onverstandig om te zeggen van, ik ga na een half jaar pas eens een keer een declaratie sturen. Ten eerste zijn je kosten dan uit de hand gelopen, of krijg je met een accountant of met een iemand te maken die zegt, ja, maar deze kosten, daar kunnen we nu niets meer mee. Dat even. Was je vraag even kwijt?
Ja, en daarnaast zei ik, van hoe hou je zeg maar de grip op de cijfers als je ook werkt met prijsafspraken of ander model dan op uw basis?
Lastig. Ik doe dat niet veel, moet ik zeggen. Wat ik wel doe is, ik geef een tarief en ik geef een inschatting van het aantal te besteden uren.
Ja.
Waarbij ik dan zeg van, ik verwacht hier tussen de 3 en de 5 uur mee bezig te zijn. Wordt het meer, dan stem ik het af. Maar echt een vaste prijsafspraak doe ik niet vaak. Want vind ik ook, je weet nooit hoe het loopt. Soms zeg je wel van, het zal hooguit zoveel kosten. Maar dan zie je vaak al dat er iets bij komt en dat er iets doorgevraagd wordt. En dat kan wel, maar dan moet je natuurlijk zo alert zijn. En als je daar dan niet iets over zegt, dan krijg je achteraf, maar we hadden dat bedrag afgesproken. Zeg, maar je hebt dat en dat ook nog gevraagd. En dan kun je daar zo'n oefenloze discussie over krijgen.
Ja.
Dat ik daar niet zo happig op ben om dat te doen. Maar goed, als men erom vraagt, zeker, dan geef ik indicatie van de te besteden tijd af. En dat begrijp ik ook, want dan heb je een soort van carte blanche om beperkt uren te gaan in rekening te gaan brengen. Maar veel verder dan dat ga ik liever niet. Want je kunt het nooit van tevoren inschatten hoeveel het gaat kosten.
Ja, ja. Nou ja, veel gehoord argument om het niet te doen inderdaad. Maar aan de andere kant, hè, in bepaalde businessen, als ik in ieder geval bij mij kijk... Ja. Dan zijn er ook vaak wel ondernemers die behoefte hebben aan die duidelijkheid. En vooral op bepaalde specifieke vlakken, wat dan vaker voorbij komt... willen ze dan graag een bandbreedte afspreken van dat het wordt. En natuurlijk heb je dat nooit 100% in de hand. Maar het is bij mij wel eens voorgekomen dat ik dan denk... ja, nou, dit was het toch niet. En dan ben ik niet zo dat ik dan de klant daarmee afval. Want ik heb die prijsafspraak gemaakt.
En andersom, als je eronder zit...
Als het eronder zit, ik geef wel altijd, ik schrijf alles, zeg maar. En dat heeft ook te maken met mijn CRM-systeem. Het systeem waarmee wij werken noteert eigenlijk zowel de telefoontjes, zowel de e-mail, alle kleine dingetjes worden geregistreerd. Alleen... bij de facturatie wordt wel gecontroleerd of dat declarabele tijd is of besteden tijd, zeg maar, aan de cliënt. En waarom doe ik dat? In mijn specifieke geval is het zo, wij werken veel met abonnementen, met bedrijven en dus met fixed prijsafspraken. Ja. Tenzij het gaat om procedures, die vallen er altijd buiten. Maar daarmee heb je van tevoren ingecalculeerd. Welke advieszaken je oppakt voor de klant. En daarmee zit natuurlijk een fair use policy over en weer... vanwege de duurzame relatie in. Ja. Maar daar komt wel eens voor, niet vaak, maar het komt wel eens voor... dat we ingecalculeerd hadden, ik zeg maar wat... dat de klant 100 uur adviesuren over dat jaar... zou gaan besteden. Nou, dan gebeurt er iets, directiewijziging of weet ik veel wat. En, het komt er niet van om al die uren te spenderen. Dan geven wij daar een signaal van af. Dat doen we wel voordat het einde van het jaar natuurlijk verlopen is. Maar het komt voor dat het niet op is. En ik ben dan zo, maar dat is mijn investering, long term of investment, zou ik maar zeggen. Yeah. Dat ik ook aangeef van hoe kunnen we hiermee omgaan? Want waar heeft het aan gelegen? Kunnen we die uren misschien het jaar daarna dan nog besteden? Ja. Aan de andere kant, als de uren, dat manage ik dus ook in tijd, hè, als de uren halverwege het jaar uit de pas schieten, of zou ik maar zeggen. Ja. En echt ook scheiden. Dan geef ik het aan van jongens, we gaan. Je wilt een herstructurering gaan doen, maar ik heb nog maar 10 uur over. Hoe gaan we dat doen? Ik probeer daarin ook de verwachtingen van de klant op het financiële vlak heel erg te managen. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor jullie.
Ja, zeker. Belangrijk ook dat je dat doet. Ja.
Nou, ik denk dat dat heel veel discussie namelijk kan voorkomen bij facturering. En of je het nou, wat ik zeg, op abonnementsbasis doet... of dat je het doet op uurbasis. Wat Natasja heel terecht net zei, van kijk, door gewoon maandelijks te factureren. En wat jij zei, Denise, door van tevoren een bandbreedte... en een inschatting te geven, kun je heel veel discussie, denk ik, voorkomen.
Ja.
En het onderwerp wat we vandaag natuurlijk ook bespreken is van hoe zorg je dan voor de cashflow binnen je goede cashflow binnen je kantoor. Nou, we zeiden net al, denk ik met z'n drieën, dat je tijdig moet factureren.
Ja.
Maar goed, je kunt tijdig factureren, maar als de follow-up niet wordt gegeven van of die facturen, dat bijhouden of die facturen betaald zijn en het aanjagen van je klanten. Ja, dan heb je ook een gemiste kans, denk ik, in dat managen. Hoe zien jullie dat? Hoe doen jullie dat?
Ja, ik ben er wel heel consequent in. Misschien dat dat ook inderdaad is omdat ik zelf uit uit de financiële praktijk kom. Maar ik kijk 2 keer per maand mijn debiteuren naar. Daar waar nodig, vraag ik even vriendelijk van... goh joh, heb je er toevallig nog aan gedacht? Geen standaard aanmaningen, wel altijd gewoon persoonlijk. Van joh, het valt me toevallig op. Kan ik je ergens mee helpen? Is er iets bijzonders of wat dan ook? En wat ik ook heel belangrijk vind, ik hou mijn kosten heel kort. Ik betaal mijn vennootschapsbelasting als vooraf. BTW in ieder geval per 3 maanden of als het kan per maand. dat ik niet voor verrassingen kom te staan. Dat ik niet ineens een groot gat heb wat ik moet dichten, terwijl de liquide middelen op dat moment er onverwachts niet zijn. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Kosten kort houden en debiteuren ook. En dat lukt niet altijd. Hè. Soms dan heeft iemand toch moeite om dat op dat moment te betalen. Of soms dan is iemand ineens Oost-Indisch doof en stekenblind geworden voor de e-mails die ik stuur. Heel bijzonder is dat. Dus, en dat is wel eens lastig. En wat ik dan met name, dat die liquiditeit even op zich laat wachten, dat is dan zo. He, dat als je daar voldoende over hebt nagedacht, is die ruimte er wel. Maar wat ik heel frustrerend vind, is de tijd die ik eraan besteed. Want dan denk ik, ja, allemaal goed en best. Maar ik ben hier mijn eigen briefjes aan het schrijven, nee, tegen een tarief wat ik niet weg kan leggen.
Nee.
En dat wordt wel eens onderschat door cliënten. Dat allemaal tijd is. Ja, weet je, dat is bij de bakker eigenlijk het brood wat je opstaat te eten. En dat is bij ons de tijd wat je wegsnoept voor een proces waar zij iets voor terugkrijgen, maar ik niet.
Ja, waar je zelf niks mee kunt. Ja. Maar wel ook een mooie ervaring. Hè? Dat, ik denk goed om daar zo meteen ook nog even op aan te haken. Hè? Maar wat je zegt eigenlijk, Natasja, van dat je los van dat je je kosten goed in de gaten moet houden en misschien vooruit wel een aantal stappen kunt nemen om die liquiditeit, zeg maar, goed te managen. Het is denk ik niet voor elke advocaat even makkelijk om je cliënt erop aan te spreken, zeker als je meerdere malen er vriendelijk om hebt gevraagd, zeg maar. Ik denk dat jij daar ook wel een keer de ervaring in hebt gehad, dat je iemand echt niet op je mails, wat je net zei, reageert. Hè? Hoe voel je op dat moment en hoe ga je daarmee om?
Ik heb daar recent een keus in moeten maken. Omdat als je dan kijkt, hè, naar gewoon vanuit praktisch oogpunt, dat je denkt van ja, weet je, kan hier nou wel een punt van maken. Maar als ik ga kijken hoeveel tijd ik ga besteden om die vordering eventueel te verhalen, wat wel nodig is, want iemand reageert niet meer uit op eigen initiatief. Maar ten opzichte van andere cliënten denk ik dan, ja, is allemaal goed en best. Maar dat betekent eigenlijk dat de cliënten waar ik altijd op kan rekenen, daardoor, die zet ik achteruit op het moment dat ik niet heel kritisch ben op cliënten, dat als ik declareer, dat er wel betaald moet worden. Dus wat dat betreft, ik kijk altijd echt wel kritisch, daar ga ik wel praten op, wat ik declareer. Ook echt wel goed kijken van nou, hè, is datgene wat ik in rekening breng, staat daar ook echt iets tegenover waarvan ik zeg van ja, verantwoordt de factuur die ik heb gestuurd. Maar als niemand niet betaalt, dan ga ik incasseren met alles wat erbij hoort.
Nou.
Tot zover ga je dan?
Als het moet tot de Hoge Raad, maar zover
komt het dan niet. Dus je kostenbatenanalyse, die laat je dan even achter. Ik merk dan op een gegeven moment, ja, dit kost zoveel tijd. Ik kan beter gewoon declarabel werk doen.
Ik kreeg een gouden tip van een collega. Dan denk ik, hoe heb ik daar nog niet aan kunnen denken? Yo, leg ik gewoon bij de deurwaarde neer.
Ja.
En die dan tegen vast tarief. Hoef ik mezelf niet eens druk over te maken.
Ja.
En
denk, ik heb er nu drie bij een incasso, inderdaad, bij een incasso bureau neergelegd.
Ja.
Ik ga er best wel vaak op een praktische manier mee om. Hè. En dan denk ik van ja, jeetje, als ik hier nou maar eindeloos heb ik een paar keer mailtje gestuurd, herinnering gestuurd. Soms los ik het op, betalen ze de helft en dan crediteer ik de helft of ik haal er wat af. En dan hoef ik dat niet te doen, maar dan denk ik, dan is het opgelost, dan is het klaar. Maar ik heb er een paar, dat is echt een principe kwestie. Dan denk ik, ja, dit is echt zo pertinent onrechtvaardig dat jullie mij niet betalen.
Ja.
En dan heb ik dat gevoel wat jij ook hebt. Maar die heb ik gewoon nu aan een incassoadvocaat overgedragen en zeg, ga je gang en reken me al die kosten, breek je maar door aan hun en ik zie wel wat eruit komt. Ja,
dat maar niet ten opzichte van die cliënt, hoor. Ik bedoel, dat principe, joh, lekker belangrijk. Daar kan ik me niet zo heel erg druk over maken. Het is geen persoonlijke zaak, althans voor mij dan niet. Ik vind het alleen niet realistisch ten opzichte van mijn andere cliënten. Dan denk ik, ja, weet je, ik moet wel één lijn trekken. Als ik van andere cliënten verwacht dat ze mij betalen, en die betalen mij volledig, dan moet ik een factuur waarvan ik vind dat ik die echt, hè, dat dat terechte kosten zijn, waar geen discussie over mogelijk is, of die in ieder geval niet gevoerd is, ja, moet ik die ook ophalen. Want om dan op je handen te blijven zitten en dan als beloning te krijgen dat je mijn tarief niet voelt betalen, nee, die korting geef ik liever weg aan een cliënt waar ik altijd op kan vertrouwen.
Ja. Ah ja, ik denk duidelijke taal, Natasja. En ik denk ook dat je soms toch wat harder moet zijn in het doorpakken. Want je hebt het werk geleverd. Je hebt je inzet gedaan voor de cliënt.
Zeker.
En ik ben het er ook helemaal mee eens dat je op een gegeven moment de knoop moet doorhaken, of in ieder geval het besluit moet nemen van of je nog wel bezig wilt zijn inderdaad met het incasseren van die factuur, terwijl je productief ander werk zou kunnen doen. Ik herken het heel erg en binnen ons kantoor doen wij ook eerst een persoonlijke benadering. En zelfs nog een tweede keer. Eerst wordt het gewoon heel vriendelijk gebeld. En als je inderdaad doet alsof je het niet hebt gekregen, dan komt er een iets indringend berichtje. En daarna is het ook klaar. Daarna gaat het ook door. En dan valt daar ook niet meer over te praten. Omdat ik het dan ook gewoon overdraag. En ik denk dat we ook moeten staan voor het werk dat we verrichten. En dat verdient ook gewoon dat die factuur wordt betaald. Zeker als je daarvoor overduidelijk bent geweest in het begin. Hè, en het werk gewoon volbracht is. Maar hebben jullie daar systemen voor? Zijn er zaken die je wilt delen met de luisteraar, wat handige tools zijn om grip te houden op je facturatie en je systemen of je financiën?
Ja, wij hebben een heel fijn urenprogramma waar je zeg maar gewoon je tijd schrijft. Ik denk wat jij ook zegt, hè? Je kunt je telefoontjes, je alles, je zet een stopwatch aan als je aan het werk gaat en het wordt automatisch bijgeschreven. Als je een mail leest, kun je hem automatisch opslaan in het systeem en dan kun je daar ook, als je de tijd aan hebt besteed, dat invoeren. Waardoor je altijd grotendeels bij bent. Kijk, de telefoontjes die je in de auto doet en dat soort dingen. Maar goed, ik reken ook niet alle telefoontjes. Ja. Maar dat hele zuiver declarabele werk wat je zit te doen, dat is allemaal ingevoerd. Dus het is eigenlijk eind van de maand een kwestie van één druk op de knop en nog goed even naar de omschrijving kijken. Soms zit er een typfoutje in. En je facturen rollen eruit, worden automatisch gemaild, gaan automatisch naar mijn administratiesysteem. Het enige wat je dan inderdaad moet doen, is wat Natasja ook zegt, is je betalingen, je boekingen boeken. Zodat je weet wat er eind van de maand open staat. Dan is het wederom een kwestie van een druk op de knop en dan rollen de herinneringen eruit. Ja. Dus ja, een goed systeem aanschaffen is wel belangrijk en levert je denk ik ook heel veel tijd winst op. En veel efficiëntie in je administratie.
In je werk.
Want je kunt hem ook weer koppelen aan je boekhoudsysteem, zodat je ook gewoon je verlieswinst en je cijfers eruit kunt halen.
Ja, zodat je dus ook grip houdt op je cijfers en continu eigenlijk kunt zien wat je aan het doen bent eigenlijk.
Ja, en ten opzichte van vorig jaar was het je omzet dat. Ja. Dan vind ik dat niet zo heel erg relevant. Maar je kunt er nog veel meer mee dan ik zelf überhaupt doe. Maar ja, ik denk dat een goed urenregistratieprogramma wel een belangrijke voorwaarde is om een goede administratie te kunnen voeren. Ja.
En een debiteurencheck. Dus ik heb in het begin heel regelmatig gehad dat ik dan, klant komt onder een bepaalde naam binnen, bij een bepaalde entiteit. Ja. Mijn cliënten zijn ook over het algemeen zakelijke partijen. Wordt factuurtje opgestuurd, duurt 2 weken. Oh, kan die ook op die entiteit? Want het is dan een dochter of een moeder. En dat kan, hè? Ik bedoel, vanuit juridisch perspectief is het helemaal niet gek. Want die vallen gewoon binnen de groepen die ik dan heb geadviseerd. Maar ja, moet het gecrediteerd worden? Moet in de administratie aangepast worden? Dus tegenwoordig, voordat de eerste factuur eruit gaat, gooi op. Dit hebben wij in het systeem staan als debiteur. Klopt dat ook? Nou, krijg je een ja. Komt er ook meteen een signaaltje van, er komt de factuur aan. Helpt ook al. En dat scheelt tegenwoordig heel veel werk en maakt ook dat er sneller wordt betaald.
Ja. Wij gebruiken het bij ons. Het is ook belangrijk binnen kantoor om meteen de check te doen of je die cliënt kunt aannemen. Hè? Of het niet een cliënt is die al of een wederpartij is geweest. Doordat je alles in één systeem hebt staan, heb je dat ook meteen, heb je die check ook meteen gedaan.
Ja, inderdaad. Ik ben daar wel mee eens. Hè. Binnen mijn kantoor, ik doe dat inmiddels niet meer zelf. In het begin deed ik het wel zelf. Maar binnen mijn kantoor zijn ook de systemen zo opgericht dat eigenlijk alles wel geautomatiseerd is. Eigenlijk 2 wekelijks een check wordt gedaan op de administratie, of die bij is, wat erbij, welke debiteuren er inderdaad openstaan. Maar wat ik ook gewoon heel fijn vind, is het overzicht inderdaad in de financiën die systemen kunnen aanbieden. Ja. Omdat je daarmee heel goed, over doelen stellen, heel goed je doel kunt managen en waar je staat. Ja. Maar dat zorgt ook niet, het hoeft. Met zo'n systeem hoef je niet voor verrassingen te komen staan, laat ik het dan zo zeggen, als het gaat om een dip in de liquiditeit. Als je daar natuurlijk het systeem goed voor volgt ook. Hè? Ja. Want dat is ook weer een aspect wat belangrijk is vanuit... voor advocaten, we zijn natuurlijk heel erg druk. Maar door de systemen goed te volgen... dan kun je daar zeker ook de grip op houden. En in ieder geval de nodige informatie voor jou als ondernemer halen, denk ik.
Ja, maar Latifa, je hebt het nu meer specifiek over de... financiële systemen, waar wat jij net aanhaalde en wat ik ook wel wil onderstrepen, ook met name CRM-systeem, echt je cliëntgegevens. Ik ben daar wat dat betreft, ik ben daar echt een miezemeut in. Tot in de treuren wordt alles gevuld, KVK-nummers, bestuurders, contactpersonen enzovoort. Ook al is het maar even een kleine opdracht, even toch goed kijken van nou, welke dochters horen hierbij enzovoort. Want op enig moment loop je er anders toch tegenaan dat je een keer over het hoofd ziet dat die relatie toch niet lekker matcht. Of dat je er dan toch achteraan moet omdat bepaalde gegevens er niet zijn, of je CDD of wat dan ook. Dus ja, vullen van gegevens, data is zo belangrijk tegenwoordig. En ja, dat kost echt wel tijd. Maar ik geloof er heilig in dat zich dat uiteindelijk ook wel weer terugbetaalt.
Ja, nou, ik ben het met je eens. Hè. Kijk, zoals jij nu een diepere invalshoek kiest voor die CRM-systemen. Het is natuurlijk zo dat er voldoende systemen zijn, en wij werken daar ook mee, waarin je eigenlijk tot in de details de gegevens van je cliënt kunt inlezen. Ik moet je zelf zeggen, ik betrap mezelf erop dat ik niet altijd naar al die gegevens kijk op voorhand, zou ik maar zeggen. Maar je kunt daar zeker de nodige informatie uithalen. Want nou ja, wat ik wel heb geleerd in de afgelopen 5 jaar... is dat de cliënten waar ik een discussie mee heb gekregen in het verleden, ja, dat daar misschien wel signalen uit te halen waren vanuit het CRM-systeem. Juist omdat alle gegevens daarin naar boven komen. Het staat wel in verschillende velden, maar daarmee was wel een discussie voorkombaar. Dus goed dat je dat nog even aanstipt. Nou, we hebben het al een beetje gehad over de tips die we willen meegeven aan de luisteraars, hè, op het gebied van financieel in controle zijn en zorgen voor een goede cashflow voor je praktijk. Is er nog iets wat je wilt toevoegen, Natasja?
Waar ik zelf op het moment nog een beetje mee aan het experimenteren ben, maar ik heb wel het idee dat dat een systeem is wat in ieder geval voor mij werkt. Hè. We hadden het over vaste prijsafspraken. Nou, dat werkt voor mij niet. Abonnementsvormen vind ik heel arbeidsintensief om dat in beeld te brengen. Werkt voor mij ook niet. Maar het viel me op toen ik, als ik terug ga kijken naar hoeveel tijd ik aan een bepaald dossier besteed, dat het heel vaak overeenkomt als je kijkt naar het aantal pagina's wat ik ergens voor nodig heb. Dus ik reken heel vaak met, ik heb een bepaald bedrag per pagina. En dat komt bijna het eind van de rit altijd wel overeen met de tijd die ik eraan heb besteed. En als ik dat ook communiceer met een cliënt, van nou prima, ik moet voor jou een overeenkomst maken. Wat kost het dan? Nou, het kost €175 per pagina, ik noem maar wat. Of €200 per pagina, als het iets heel ingewikkeld is. Ja, weet je, als het een klant is met heel veel nood op zijn zang, zijn het simpelweg meer pagina's. Maar het is wel heel herkenbaar voor zo'n cliënt. Dus nou, ik weet niet of iemand daar wat mee kan, maar voor mij, ja, gaat dat wel, komt dat redelijk overeen dat ik zeg van ja, dan kan ik toch wel het aantal uur uitdeclareren wat ik er ook daadwerkelijk aan heb besteed onderaan de streep.
Ja, maar moet je dan, dan kijk je achteraf, moet ik het dan zo zien? Of kijk je dan, hoeveel je per pagina wilt rekenen?
Zeg maar. Nou, het is eigenlijk een vaste staffel die ik dan hier nou een beetje zo verdekt, een beetje over tafel gooi, maar ik natuurlijk niet weg wil geven.
Nee.
Dus over het algemeen, €175 per pagina, ja. Dat kom je de meeste wel aan uit.
Dat staat in je opdrachtbevestiging.
Ja, inderdaad, dat staat in mijn opdrachtbevestiging. Dan okay. Dat geef ik door met een keizer van, nou, ik heb ongeveer een uurtje nodig of 2 uurtjes om jouw dossier te besteden. Als ik van jou de opdracht krijg om deze Als ik van jou deze opdracht krijg, dankjewel, om deze documentatie op te maken, moet je rekening houden dat aan het einde van de rit ongeveer €175 per pagina zal kosten. Ja. En 9 van de 10 keer als ik dan kijk naar, hey, wat ga ik nu declareren, en ik zet daar de tijd tegenover die ik eraan besteed heb, dan klopt dat wel. En dat is dan inclusief voorbespreking en nabespreking. Ja. En dan kom ik er meestal wel aan uit.
Ja, mooi inzicht. Ik heb niet op die manier nog niet op die manier ervaren. Maar dat is zeker mooi om
inzicht te nemen. Ga dus naar kijken, ja,
want, ja, zeker bij contracten opstellen en documentatie opstellen kan het best wel een mooie manier zijn om toch je klant tegemoet te komen die graag een verwachting wil hebben van wat het kan worden. Nou, document deel je altijd mensen, dus wat dat betreft kunnen ze daar ook een inschatting van maken.
Nou, waar ik zo af en toe echt helemaal, wat ik vervelend vond is dat ik soms verrast werd. Dan word je gebeld en een cliënt die vertelt van, ik heb een klein contractje, kun je even meekijken, een huurcontractje of een ditje of een datje. Maar tussen mijn gedachte van klein en bij de cliënt gedachte van klein kan soms een wereld van verschil zitten.
Ja.
Of is het inderdaad 3 pagina's, maar nog met 39 bijlagen. Dat je denkt, maar hoe dan? En om dan terug te koppelen met, maar het is eigenlijk toch wel ingewikkeld en veel werk. Ja, dat was dan soms wel lastig.
Ja.
Een pagina is een pagina. Je hebt voor mij advies nodig. Kijk, dit contract is 12 pagina's, heb ik ook van jou gehad. Ja, dan is dat evident.
Ja, dat zal de cliënt dan zo als vertaalslag inderdaad moeten maken. Hij vraagt misschien soms om wat toelichting, maar ik herken het zeker dat je hoort dat het een contractje is en vervolgens heel veel pagina's krijgt. Daarin zou ik denk nog wel een uitdaging vinden om inderdaad met de cliënt de discussie dan aan te gaan. Als ik al heb gezegd, het is zoveel per pagina. Maar eens met je dat ook een waardevolle tip is om daar dat misschien te toepassen. Toe te passen zo in de praktijk. Denise, heb jij nog...
Volgens mij heb ik het al gezegd. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat je duidelijke afspraken maakt. Dus dat je heel duidelijk aangeeft van wat gaat het je kosten, wat gaat het je maximaal kosten, dat je daar achteraf nooit discussie over kunt krijgen. En wat ik zei, gewoon op de cijfers blijven zitten. Dus gewoon op tijd declareren, op tijd herinneringen sturen. Zodat je altijd inzicht en overzicht hebt in je financiële positie. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Je ziet het, als het misgaat, zie je bijna altijd dat iemand, op het eind maken ze de enveloppen niet eens meer open. Maar dat mensen gewoon niet meer bij zijn. Niet meer de rekening hebben betaald of geboekt. Of zelden met griffierechten of met deurwaardes facturen. Meteen doen, meteen doorsturen, meteen betalen, meteen dat het gewoon dat het op orde is.
Ja.
Dat is denk ik heel belangrijk als je ondernemer bent.
Ja, denk ook een waardevolle toevoeging, Denise. Dank je wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Dank jullie wel voor jullie input.
Graag gedaan.
Als we het dus mogen samenvatten, dan horen jullie dus dat voor het grip houden op je cashflow het belangrijk is om overzicht te bewaken, tijdig te factureren, de juiste systemen aan te schaffen om inzicht te houden in je financiën, maar ook na te denken over je doelstellingen. Dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je nou meer willen weten over deze ondernemersthema's, over de skills op het gebied van sales, marketing, time management en het beheersen van je financiën, kom dan naar het evenement op 1 december. Je kunt daar meer informatie over vinden op www.nna.nu/event. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering. En hopelijk luister je weer de volgende keer naar een nieuwe aflevering.